Blijven staan, anders voel ik me zo verheven. En dat is niet de bedoeling, toch? Ik was wat laat, maar ja, dat heb je als je vertrouwt op je navigatie soms. Die ging een hele verkeerde kant op. Maar de volgende keer DV, dan zal ik zeker op tijd zijn. Fijn in uw midden te zijn. Ik denk niet dat iedereen mij gelijk kent. U niet, hè? U denkt, wie is die man? Ja, ik kan me voorstellen. Dirk-Jan Jansen. Ik kom uit Harderwijk, eindje rijden. Ik ben getrouwd met Ilona en wonen daar met Levi, Julia en Ella. En die zijn respectievelijk 21, 19 en 10. Ja, en die van 21 had vannacht een rave. Een rave, weet je wat dat is, een rave? Dan gaan ze de hele nacht uit hun dak met muziek, nou ja, muziek. Met herrie, dus dat is nog even een gebedspuntje. Maar goed, we zijn allemaal jong geweest, geloof ik. Zelfs Jan. Ik ben sinds 2004 fulltime in het werk van de Heer, zoals dat zo mooi heet. Ik was eerst leraar op de basisschool, dus weer eentje kwijt, helaas. En ja, deze roeping is heel bijzonder. Het is ook moeilijk. Neemt veel strijd met zich mee, maar uiteindelijk is het de Heer die zijn werk zegent. Het is niet mijn werk. Het is het werk van de Heer, toch? Zullen we met elkaar de Bijbel openen? Op dirkjanjansen.nl kun je alles lezen wat je maar wil over mij en vooral over de Heer Jezus. We gaan lezen uit Zacharia 14. We gaan een paar teksten lezen met elkaar. Het wordt vanmorgen een beetje bladeren, een beetje pittig, maar dat zijn jullie geloof ik wel gewend, hè? Bijbeltijgers uit Hoorn. Zacharia 14, één tekst. Vers 5. En dan gaat het over het vluchten, waarschijnlijk, van het goddeloze deel van Israël. Je hebt straks een overblijfsel, een rest. Het deel dat de Heer Jezus verwacht en zal aannemen. En je hebt ook een deel dat de antichrist zal aanbidden, maar daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Maar dan gaat het in vers 5 over, dat goddeloze deel. Er staat, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer en mijn God komen, al de heiligen met u. Zie je dat? Moet u even onthouden. Dus dan zal de Heer komen. Hier is het nog Yahweh, maar in het Nieuwe Testament is het. Ja, de Heer Jezus is één en dezelfde. Dus, al de heiligen met u. Dan gaan we naar Colossenzen. We gaan vier stukjes lezen. U moet even bladeren, maar ja, dat is nou eenmaal soms even noodzakelijk. Colossenzen 3. Wacht ik even. Hebben we het? Even de zuster. Colossenzen 3. Vers 4. Daar staat waarin Christus geopenbaard zal worden. Dus Zacharia 14, vers 5. Wanneer de Heer komt, dat is als Christus geopenbaard wordt. En dan staat er in Colossenzen 3. Die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Al de heiligen met u. Dan 1 Thessalonicenzen, dat is ietsjes verder. Eigenlijk gelijk erachteraan. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. In vers 13, daar lezen we: opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen. Hoort u erbij? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat nou? Ja. Goeie vraag, hè? Kom ik zo op. Dus, dat is de derde tekst. En de laatste tekst vinden we helemaal achterin, voor Judas, in het kleine briefje van Judas. Vlak voor Openbaring is dat. Dus de ene laatste brief, ja, de laatste brief in het ene laatste Bijbelboek, vers 14 van Judas. Het gaat daar over de goddeloze, maar daar ga ik het ook niet over hebben. Vers 14 van de brief, daar staat: ook over hen heeft Henoch de zevende vanaf Adam geprofeteerd, toen hij zei: zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Nou, daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Over de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen, ja. Ik weet niet hoe goed u onderlegd bent in het woord, het profetische woord. Petrus zegt: u doet er goed aan om daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. En we leven nu in hele duistere tijden. Het is een, dat zei Jan al, een duistere wereld. Niet alleen omdat er heel veel leugens zijn, maar omdat Christus, de Heer Jezus, door deze wereld wordt verworpen, nog steeds. Overal waar het licht schijnt, waar hij openbaar wordt, dat geldt ook voor uw leven, daar zal de tegenstander er alles aan doen om dat licht te doven. En de wereld waarin wij leven is anti-Christus. Straks komt de antichrist. De wereld zal hem aanbidden, alle koningen van de aarde, alle bewoners van het aardrijk. Waarom? Omdat zij al anti-Christus zijn. En gelukkig heeft God genade opgenade om nog enige te behouden in deze tijd. Daarom mogen wij weten dat wij heiligen zijn, omdat wij gereinigd zijn door het bloed van onze Heer. En Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Het is ook duister in de christenheid helaas. Want ook in de gemeenten, in de kerken, wordt het licht steeds minder gezien. Dat is de Heer Jezus. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Ja, dus dat zou ook zo moeten gelden voor de gemeente en de kerk. Er mag geen duisternis binnenkomen, maar helaas, de geest van de wereld is overal binnengetreden en allerlei zonde wordt goed gepraat. Ja, zoals Jesaja dat ook al zei in zijn tijd. En we lezen dan in het boek Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, dat de gemeente afgegleden is tot het dieptepunt dat de Heer Jezus buiten de deur staat. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat buiten de gemeente, Openbaring 3. Dus wij moeten leren uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dat moet onze hoop zijn. Niet wachten op een verbetering van de wereld. Gaat niet gebeuren. Ook niet wachten op de verbetering van de gemeenten of de kerken. Hoewel er hier en daar natuurlijk wel mooie dingen gebeuren. Maar het geheel zal tot de komst van de Heer Jezus steeds meer afglijden. Het verval in de wereld. Daarom hebben wij een gelukkige hoop. Zegt Titus 2. Een geluk. Kent u dat? Is uw hoop de Heer Jezus? Ja? Het is namelijk heel verleidelijk om met de tekenen van de tijden bezig te gaan. En helemaal over alles wat er gebeurt gelijk te leggen op het profetische woord. Maar het profetische woord is bedoeld om onze hoop op hem te hebben. Wie deze hoop op hem heeft. 1 Johannes 3. Op hem. Het gaat om hem. En dat is uw bewaring voor deze wereld. Maar de Satan, de tegenstander, verwart allerlei zaken rond die komst van de Heer, zodat er stevig gediscussieerd wordt en ruzie gemaakt over teksten, over uitlegging. Ik ben vorige week nog, had ik een lezing in Doornspijk. En toen kwam ik in de auto en toen dacht ik, ga eens even kijken of ik nog wat mail heb. Moet je nooit doen natuurlijk. Maar er was een meneer die ging mij op een niet al te vriendelijke wijze even vertellen dat mijn uitleg niet klopt. Nou, ik zal maar niet zeggen hoe hij dat heeft gedaan, maar dat is toch treurig. De toon waarop. Maar dat is de Satan. Hij wil verwarring stichten. Jan zei het al. Verwarring over de komst van de Heer, zoals bij de Thessalonicenzen ook al het geval was. Die waren verschrikt en onrustig, omdat er verkeerde leer was binnengedrongen. Nou, leven wij in een wereld die onder het oordeel ligt en uiteindelijk zal de Heer Jezus komen. En de Heer zal komen, al de heiligen met u. We hebben het net gelezen in Zacharia 14 vers 5. Dat zijn alle heiligen. Niet alleen de gelovigen van de nieuwe bedeling, het Nieuwe Testament, de gemeente, Maar ook alle gelovigen van het Oude Testament, alle heiligen met u. Abel, Abraham, David, Nehemia, Henoch. Alle heiligen, daar hoort u ook bij. Als de Heer Jezus straks verschijnt, openbaar wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Colossense 3. Dat heeft een bijzondere betekenis, dat woordje openbaar worden. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat u bestemd bent tot heerlijkheid, dat is verborgen voor uw buurman en uw buurvrouw. En misschien wel uw ongelovige familie. Zij zien niet aan u dat u straks openbaar zal worden in heerlijkheid. Dat u bestemd bent tot heerlijkheid. Dat de Heer der heerlijkheid in u woont. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Dat ziet niemand. Want u gaat naar de Albert Heijn en u heeft misschien last van uw knie. Of u hebt een beetje grijze haren. Of u loopt een beetje moeilijk. Maar u bent bestemd tot heerlijkheid. Waarom? Omdat God u in het bloed van zijn Zoon rein, onstraffelijk, onberispelijk heeft gemaakt en bestemd heeft voor zichzelf. En wanneer Christus geopenbaard wordt, die uw leven is, toch? Zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als hij komt, dan zal er een openbaring zijn van tienduizenden heiligen. Die tijdens de verwerping van de Heer hebben moeten verdragen, moeten lijden, moeten incasseren. En straks als hij geopenbaard wordt, dan is het onze dag. Het is zijn dag, maar dan zal openbaar worden dat wij in die heerlijkheid mogen delen. Wordt u daar een beetje blij van, of niet? Bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Al zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3, je hebt het gelezen, hè? En dat noemt Judas zijn heilige 10.000. Nou, laten we dat moment eens even gaan lezen uit Openbaring hoofdstuk 19. Daar zien we het gebeuren. Het is een beetje cryptisch, met een beeldspraak, maar daar zien we het wel gebeuren. Het moment dat de heiligen geopenbaard worden in heerlijkheid. Openbaring 19. Vers 11, dat begint met, ik zag de hemel geopend. Zie je dat? En zie je, wit paard, en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel, zie je dat? Volgden hem op witte paarden. Dat is het moment. Als hij komt met al zijn heiligen. Legers vanuit de hemel. Johannes ziet de hemel geopend. En hij oordeelt, wij zullen met hem regeren. Als we met hem hebben verdragen, zullen wij ook met hem heersen, zegt 2 Timotheüs 2 vers 12. En op die dag... Op die dag, dat is 1000 jaar, 1000-jarige vrede, heb ik wel eens van gehoord, hoop ik. Op die dag, zegt 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, zal hij worden verheerlijkt in al zijn heiligen. En hij zal bewonderd worden in allen die hebben geloofd. Er is een bruiloft voor die tijd in de hemel. Daar ga ik nou niet over hebben, maar daar wordt u eigenlijk een beetje gekeurd. Voor de rechterstoel van Christus. En dan bent u helemaal als hem. En als hij komt, zegt de Bijbel, dan wordt hij verheerlijkt in al zijn heiligen. Elke heilige zal iets van hem openbaar maken. U bent moreel gezien compleet aan hem gelijk gemaakt. En als hij komt, dan zal de wereld moeten erkennen dat al die mensen die met hem komen, die bij hem horen. Dat is zijn komst. Maar ja, Als wij met hem komen, moeten we ook eerst bij hem zijn, toch? Nou, laten we daar eens even iets over lezen. Dan gaan we even naar 1 Thessalonicenzen. Want er zijn twee soorten heiligen. De mensen die al ontslapen zijn, dat is verreweg het merendeel. En je hebt natuurlijk de mensen die nog leven. De levende heiligen, dat zijn wij. Als de Heer straks komt, over een half uur bijvoorbeeld, dan gaat jullie middag niet door vanmiddag. Maar ja, dan is het toch iets beters, toch? Nou, de Thessalonicenzen die hadden gehoord over die komende dag van de Heer. De dag dat hij zal oordelen, wat we net hebben gelezen in Openbaring 19. Alles wat eraan vooraf gaat aan oordelen en zijn heerschappij. En ze dachten, nou, dan gaan wij met hem verschijnen. Dat heeft Paulus ons uitgelegd. Maar ja, er begonnen een paar mensen te ontslapen en het was nog niet gebeurd. En toen dachten ze, ja, hoe zit het nou met die ontslapenen? Onze broeders en zusters, die maken dat allemaal niet mee. En dan zegt Paulus, kijk maar mee, in vers 14... Hoofdstuk 4, excuses. Heel goed. Dus iemand die let op. Daar staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Daar staat, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God, let op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. In een andere vertaling staat met hem brengen. Met hem brengen. Zie je dat? De ontslapenen zullen deze heerlijke, glorieuze dag meemaken vanuit de hemel. Ze zullen ook met hem verschijnen. Hij komt immers met al zijn heiligen. Dus uw ontslapen moeder, vader, vriend, echtgenoot misschien, echtgenote, die in de Heer Jezus geloofd heeft, zal die dag ook meemaken. Zal ook onderdeel zijn van die legers die uit de hemel komen. Want hij zal de ontslapenen met hem brengen. Met hem. God zal met Christus ook alle ontslapen heiligen met hem brengen. En daarom zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 18, vertroost elkaar met deze woorden. Hij zegt dat niet om ons te vertroosten dat er straks een opname is, maar hij zegt nee, vertroost elkaar, want die ontslapen heiligen zijn er straks ook bij. En dan gaat hij verder in, naar de hele bekende tekst natuurlijk, waar heel veel ruzie over gemaakt wordt, in vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, zie, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Alle oud-testamentische gelovigen zijn ook in Christus. Niet zozeer positioneel, zoals Paulus dat bedoelt, maar gewoon ontslapen in hem, zoals Romeinen 3 dat ook zegt, in zijn bloed. Gerechtvaardigd. Dan gaat hij verder. Vers 17, daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolk. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Ja, in de lucht, ja. Nou, Matthäus 24 wordt mij vaak ook om de oren geslagen. Dan zeggen ze, ja, nee, maar hij zal zijn engel uitzenden naar de vier windstreken en hij zal zijn uitverkorenen verzamelen. Ja, klopt, maar dat zijn wij niet. Want wij ontmoeten hem in de lucht. Er komt geen engel aan te pas. De Heer zelf zal ons tot zich nemen. En die uitverkorenen uit Matthäus 24 heeft betrekking op de 10 stammen van Israël. Waar ook allemaal gelovigen zijn die in de grote verdrukking een hele moeilijke tijd krijgen. Maar die worden bijeen verzameld als hij komt met al zijn heiligen. Ja? Ik zie al mensen kijken, een beetje zo. Zijn komst is dus voor de zijne en daarna pas met de zijne. Logisch, anders kun je niet bij hem zijn. Dus kun je niet met hem verschijnen, toch? Nou, alle heiligen van het Oude en het Nieuwe Testament. Nou, dan komt er iets moeilijks. Als u dit nog niet moeilijk vond. Alle heiligen hebben een hemelse bestemming. De Oud-Testamentische heiligen hebben ook een toekomst in de hemelse kant van het Koninkrijk. Wist u dat? Wist u dat? Ja of nee? Wist u niet? Nou, dan moeten we even kijken naar... Dan gaan we even naar Hebreeën, want dan ga ik wat tekst uitlezen. Hebreeën 11. Hebreeën 11. Dus we komen straks tot waarom ik dit allemaal zeg. Hebreeën 11. Vers 16. Het gaat over de Oude Testamentische heiligen. Zij die door het geloof hebben geleefd. Ze zijn allemaal weg. Ze hebben een getuigenis achtergelaten. Dat ze niet meegingen met de wereld, maar ze vertrouwden door het geloof op hun God. En dan noemt de schrijver een hele lijst, een rij, een wolk van getuigen eigenlijk, van mensen die dat door geloof geleefd hebben. En dan zegt hij in vers 16, Hebreeën 11, vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een, ha, zie je dat? Een hemels vaderland. Abel, Mozes, al die mensen die in het Oude Testament, Gideon, hebben geleefd door het geloof. Die wisten, hier is het niet. Ik woon in een tent, Abraham. Ik verlang niet naar deze aarde straks, maar naar een hemels vaderland, een stad met de fundamenten. Dat is wat je ook in het boek Openbaring leest, dat zijn de 24 oudsten die rondom het lam staan straks. 12 uit het Oude Testament en 12 uit het Nieuwe Testament. Hij komt met al zijn heiligen, allemaal. En alle heiligen zullen dan rondom de troon zijn, waar alles spreekt van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Terwijl op aarde het steeds donkerder wordt. Er komt straks een mens van de zon, daar ga ik nou niet over uitweiden. Het wordt straks de grote verdrukking. De grote verdrukking. Kijk, de gelovigen worden verdrukt van de kant van Satan. Al 2000 jaar, hij wil ons wegtrekken van de Heer Jezus en allerlei mensen die christenen vervolgen. Verschrikkelijk. Noord-Korea, Pakistan worden mensen vermoord. Maar de grote verdrukking is de toorn van God, de gramschap van God, zijn verdrukking. Voor wie dan? Voor de verdrukkers. Niet voor de gelovigen, maar voor de goddelozen. Waarom? Om ze toch nog tot redding te brengen. Maar nou komt het. Nou komt het. Ben je er klaar voor? De gemeente van de Heer Jezus heeft een andere hemelse roeping dan de oud-testamentische geloof. Wist je dat? Ook niet. Dat wist jij wel natuurlijk, hè? Ah, dat is makkelijk. Kijk maar even naar Hebreeën 11. Er staat in vers 39, u heeft dat nog voor u, hè? Er staat, en deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters dan zij. Samen heilig, samen hemels, maar de gemeente van God heeft iets beters. Wat is dat dan? Nou, er wordt vandaag ontzettend weinig nog over gesproken. Maar de gemeente is het lichaam van Christus. Abraham was nooit verbonden met een mens in de hemel die in de ware, werkelijke heerlijkheid is. Was hij niet, want de Heer Jezus was nog niet gekomen. De Vader was nog niet geopenbaard. En de Heilige Geest woonde nog niet in mensen op aarde. Hij was er wel. Maar het unieke van u en van mij is dat wij verbonden zijn door de Heilige Geest met een verheerlijk mens in de hemel, de Heer Jezus. Wij zijn de volheid van Hem. Wij zijn tot de nieuwe mens geschapen. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Dat is samen één nieuwe mens waarin God zijn vreugde in vindt, omdat Hij in dat lichaam de heerlijkheid van zijn Zoon ziet. En dat kende David niet. En ook niet Mozes nog. Want als Mozes tegen God zegt, laat mij uw aangezicht zien. Dan zegt God, ja, maar alleen van achter, hè. En als David bidt, zegt hij, neemt uw Heilige Geest niet van mij. Nou, hoeft u niet te bidden, toch? Het was allemaal nog een beetje in duisternis. Het was allemaal nog een beetje op afstand. Maar de gemeente van God is gebracht tot de alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat wordt vandaag amper meer gezien, waardoor alles door elkaar gehaald wordt. Israël, de gemeente. Maar God had iets beters voor. Nog iets beters. Want niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Wie mij heeft gezien, heeft de... Nou, en pas toen Christus kwam, werd de Vader geopenbaard. Johannes zegt in zijn eerste brief, wat wij hebben gezien, wat wij hebben gehoord, wat wij hebben aanschouwd, betreffen het leven, betreffen het woord van het leven. Want het leven is geopenbaard. Het leven, het eeuwige leven is openbaar. En dat was voor de komst van de Heer Jezus nog niet gebeurd. Wat u mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En u heeft hem gezien, toch? U bent gebracht tot het betere. Begrijp me niet verkeerd. De Oud-Testamentische heiligen zullen in volle gelukzaligheid delen. Maar het lichaam van Christus, de bruid van het lam, er wordt ook ruzie over gemaakt, daar ga ik nou maar niet te veel over zeggen. Die hebben een hele bijzondere plaats. Waarom? Omdat, nou komt het, omdat de gemeente de kant van de verworpen Christus heeft gekozen. Toen hij kwam en de liefde van God openbaarde, hebben ze hem gekruisigd. En toen waren er mensen die kozen toch zijn kant. En ze werden vervolgd. Ze werden verdrukt. Stefanus werd gestenigd. U wordt misschien ook een beetje vervolgd. Heel klein beetje. Maar u blijft vasthouden aan de Heer. Toch? En dat betekent dat God u het betere geeft. Want hij waardeert het zo bijzonder als er mensen zijn in Horen die de kant kiezen van zijn zoon. En zij konden niet zonder ons tot volmaaktheid komen. Daar God iets beters met ons voor. Nou ga ik nog een tekst lezen uit Openbaring 21, waar je dat heel duidelijk ziet. Nou, duidelijk. Ik zeg altijd in mijn Bijbelstudies tegen mensen, God geeft de geheimen van zijn hart niet zomaar eventjes openbaar. De schatten van de diepste dingen, die moet je echt speuren. Net als met de aardse edelmetalen, daar moet je ook voor... Dan moet je voor delven, en dan moet je voor hakken, en dan moet je voor zoeken. En er is heel weinig. Maar de schatten van Gods woord zijn niet aan de oppervlakte. Nou, Openbaring 21, vers 27. Openbaring 21 gaat vanaf vers 9 over Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt. Dat is niet het aardse Jeruzalem. Nee, de stad van de vrede. Die uit de hemel neerdaalt. Daarvan zegt Johannes, ja, daar moet ik toch even eerst naartoe gaan, in vers 9. Want voordat we naar vers 27 gaan, er staat, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en zei, sprak met mij en zei, let op wat er dan komt, kom, ik zal u, de bruid, de vrouw van het lam. Nou, dat is niet Israël. Waarom niet? Omdat het lam nog niet was gekomen in het Oude Testament. Nee. Ik zei het net, wij kiezen de kant van de gekruisigde, verworpen Christus, het lam. En wat laat hij, dan laat hij zien een stad. Dat is apart, hè? Hij zegt, ik ga je een bruid laten zien en dan komt er een stad. Vers 10, en hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Dat zijn wij. Wow. Dat is het betere. Dit gaat over het duizendjarig rijk straks, als de Heer Jezus gekomen is met al zijn heiligen. En dan bent u uit de hemel regeerders. Vandaar stad. U regeert. Dat is een beeld, hè? Hebben we het? U regeert. Duizend jaar lang vanuit de hemel. Dat is die andere heilige uit het Oude Testament. Alleen het verschil zit hem in vers 27. Kijk maar. Al wat onrein is zal er niet inkomen. Nee, logisch. Wij zijn heiligen. Wij zijn apart gezet. Wij zijn onstraffelijk. Wij zijn onberispelijk. En dan staat er ook niemand die zich bezighoudt met gruwel en leugens. Maar alleen wie mogen omgang met ons hebben? Wie mag de stad ingaan? Wat staat er dan? Zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Dat zijn de oud-testamentische heiligen waar ik net over had. Lastig, hè? Wij zijn straks met een nieuw lichaam gelijk aan de Heer Jezus. Maar wij hebben iets wat de oud-testamentische heiligen nog niet hebben. En dat is de kennis van de Vader. En zij willen dat weten. Stel ik mij zo voor. En dan mogen de heiligen uit het Oude Testament daarover vertellen. Want u bent tot bekering gekomen na het kruis. U heeft geproefd wat de liefde van God inhoudt. Hij heeft ons met zijn Zoon meegekruisigd, levend gemaakt, opgewekt. Hij heeft u de geest gegeven van het zoonschap, waardoor wij roepen, Abba Vader, de geest van zijn Zoon is in ons. We hebben een Vader die zich ten volle geopenbaard heeft in de Heer Jezus. De volheid van God. Paulus heeft het over de diepten van God, het innerlijk van God. Nou, dat was allemaal nog onbekend in het Oude Testament. Heeft u al enig idee wat voor een rijkdom u bezit in de Heer Jezus? U bent gebracht tot de volheid van Gods openbaring. Daarom wandelen wij in het licht. Licht betekent de volle kennis, 2 Korinthe 4, vers 6, van God in het aangezicht van Christus. God heeft zich aan de gemeente ten volle geopenbaard. Want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Nou. En de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan Johannes de Doper, zegt de Heer Jezus. De kleinste in het lichaam van Christus heeft hogere, betere, diepere kennis, is gebracht tot een beter iets dan elke oud-testamentische heilige, tot en met aan Johannes de Doper. Dat is toch bijzonder? Niet om ons op de borst te slaan, helemaal niet, maar dat is de wijsheid en de rijkdom van Gods hart. Niemand in het Oude Testament kon zeggen, ik ben een lid van het lichaam van Christus, en mijn broeders en zusters zijn lid van dezelfde familie, van de Vader. En wij zijn leden van elkaar. Jullie hierin horen, als je tenminste de Heer Jezus hebt aangenomen als je heiland, jullie zijn leden van elkaar. Leden, medeleden van één lichaam. Onder één hoofd. En jullie zijn allemaal kinderen van God, zonen en dochters van de Vader. Jullie mogen je verheugen in alle zegeningen die openbaar zijn geworden in de Heer Jezus. Gebeurt dat in de praktijk? Vaak niet. Want ik zei het al, Satan is bezig om ons met allerlei andere dingen bezig te houden. Het onderscheid vind je ook in Hebreeën 12 vers 23. Dat is het laatste onderscheid dat ik dan lees. Ik zei het al net. Er zijn geheimen in Gods woord die zitten niet aan de oppervlakte. Datzelfde met een vrouw en een man, een huwelijk. Een vrouw laat niet haar diepste innerlijk zien gelijk. Een man moet een beetje speuren, moet een beetje zijn best doen, toch? Vrouwen, klopt hè? Ik ben ook 12,5 jaar getrouwd bijna. De vrouw zegt niet gelijk, ik vind dat je dat moet doen, ik vind dit fijn, dat. Dan moet jij ontdekken, je moet het ontdekken. En als zij eindelijk proeft dat jij het wil ontdekken, dan komt er weer een beetje meer. En dat vindt een vrouw fijn, als een man zijn best doet. Ze gaat niet gelijk zeggen, dat is veel te makkelijk. Nou, en Hebreeën 12 zie je het onderscheid ook weer. In vers 23... Even kijken hoe het hier in de HSV staat, vers 23. U bent genaderd, en dan vers 23, tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Zie je dat? Dus, de gemeente van de eerstgeborenen en de geesten van de rechtvaardigen. Dat laatste zijn de oud-testamentische heiligen. Die tot volmaaktheid zijn gekomen. En de gemeente van de eerstgeborenen, dat is het lichaam van Christus. Het zijn twee verschillende groepen. De Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Allemaal. Ze zullen allemaal delen in zijn heerlijkheid. Ze zullen allemaal komen vanuit de hemel. En in die groep heeft de gemeente een uitzondering, een bijzondere bevoorrechte plaats. En dat komt niet door ons. Hey, stel je voor dat je dat zou denken. Het komt door Christus. Hij geeft die persoon die zijn kant kiest in deze duistere wereld, waarvan Satan de overste is geworden sinds zijn verwerping, die geeft hij een hele bijzondere plaats. Hij verbindt hem of haar namelijk met zijn vader, het eeuwige leven. Hij was bij de vader, hij kwam van de vader, en hij heeft ons aan de vader verbonden. Johannes 17, kun je dat lezen. Dat lees je niet in het Oude Testament, zulke zaken. Maar beseft u uw rijkdom, of niet? Wij denken veel te weinig na over de persoon van de Heer Jezus. Het leven is geopenbaard. Wat is het eeuwige leven? Dat je de Vader kent, dat je de Zoon kent, dat je omgang met ze hebt. Dat je gemeenschap in de gemeente hebt van goddelijke personen. Dat je met elkaar geniet van deze heerlijke zegeningen, van deze Vader en de Zoon, dat is het eeuwige leven. Paulus zegt in 1 Korinther 15, weet je, de heerlijkheid zal verschillen van de hemelse lichaam. Je hebt de heerlijkheid van de zon, je hebt de heerlijkheid van de sterren, je hebt de heerlijkheid van de maan. Zo is het ook in de opstanding. Er is verschil in heerlijkheid. Er is verschil. Je krijgt allemaal een andere beloning, bijvoorbeeld. Er is verschil in de lichaam. Nou, waarom heb ik dit nou allemaal genoemd vanmorgen? Omdat ik graag zou willen dat jullie en ik leven overeenkomstig onze roeping. Voor de oud-testamentische geloven, God, heb God lief boven alles en je naast als je zelf. Is dat ook voor de gemeente? Nee. Een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Oei, daar gaat het een stukje verder, hè? Want hij is in de dood gegaan. Daarom zegt 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Behoren wij ook ons leven af te leggen voor de broeders. Zo. Kijk, je naaste lief hebt als jezelf. Dat is nog een beetje zo van, nou ja, zoals ik behandeld wil worden, zo behandel ik de anderen. Dat is natuurlijk prachtig. Maar Christus kwam een diepere liefde brengen. Een nieuw gebod geef ik u. Kijk naar mij. Ik geef mijn leven voor jullie. Zo wil ik het ook graag zien in de gemeente. En weet je wat wij doen? Bij de minste of geringste denken we, nou, laat me zitten. Ik hoef hem niet meer te zien. Ik heb er geen zin meer in. Dat is het vlees, hè? Maar de Heer Jezus zei, nee. Hieraan zullen allen weten dat jullie mijn discipelen zijn, als deze liefde onder elkaar is. Deze liefde. Opofferende liefde. Dat is moeilijk, hoor. Maar als je straks zal verschijnen met hem in heerlijkheid, dan hangt het van nu af hoe jij die heerlijkheid straks in die 1000 jaar zal verspreiden. Of je nou een klein beetje van zijn heerlijkheid, of heel veel, dat heeft allemaal te maken met jouw verantwoordelijkheid. Heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden, weet je wel, die talenten. Maar beseffen wij ons welke roeping wij hebben. We zijn 1 lichaam, leden van elkaar. Je hebt allemaal gaven gekregen, bouw elkaar op. Bemoedig elkaar, versterk elkaar. Wij zijn tot de Vader gebracht, lieve broeders en zusters. En hem is het geheel geen duisternis. Is de zon in ons leven? Houden wij ons met duistere dingen bezig? Past niet bij onze roeping, want in hem is helemaal geen duisternis. Wij zijn de bruid van het Lam. Hoe is onze liefde tot Christus? Ik zal u tonen de bruid van het Lam. En dat is trouwens pas dan de vrouw van het Lam, hè? Want voor die tijd zijn we verloofd. Ik heb u aan 1 man verloofd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar dan zullen wij zijn vrouw zijn. Maar hoe is dat in de bruidstijd nu? Ik zeg het ook tegen mezelf. Welke plaats heeft de liefde voor de Heer Jezus in uw leven? Jullie zijn allemaal samen sinds kort, hè? Beetje onwennig natuurlijk, want je moet met Jan leren omgaan. Ik ken Jan een beetje. Nee, een beetje onwennig, snap ik wel. Maar dit is toch een mooie test, toch? Ik zie in Nederland vooral mensen uit elkaar gaan. Jullie zijn bij elkaar gekomen. Dat verdient wel een stukje waardering. Maar de Satan vindt dat niet leuk. Die denkt, jongen, wat krijgen we nou in hoor? Dat moeten we niet hebben. Dus ik ga eens even wat van die kleine vossen die de wijngaard bederven sturen. Dan vragen ze, hoe gaan jullie daarmee om? Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is een nieuw gebod. Leden van elkaar. De bruid van Christus. Van het Lam. Daarom is het zo fijn als jullie samenkomen. Niet te vergeten dat de Heer Jezus het centrum moet blijven. Van al je liederen, van al je preken, van al je samenkomsten, van de gesprekken. En van de Bijbelstudies over Jozua. Jozua is het beeld van de geest van Christus die ons wil leiden in de zegeningen van het land. De Vader, wie hij is. En alleen in Jozua vind je bijzonder veel strijd. Hoe komt dat? Nou, vul maar in. Is echt alles nog in jouw leven tot eer van hem? Want je wordt straks openbaar met hem. Besef je dat wel? En hij kan vanmiddag komen, hij kan straks komen, hij kan morgen komen, om ons tot zich te nemen. En dan zullen al die graven opengaan van al die heiligen. Onzichtbaar, op de een of andere wijze voor de wereld. Net als met Henoch. Waar is Henoch? Ja, gisteren was hij hier nog. Je hebt hem net nog gezien, hij is weg. Waar is hij? Ja, God had hem opgenomen, weggenomen. Want hij wandelde met God. 300 jaar, dat is een tijd hoor. Dat is al een plaatje van wat ik vanmorgen verteld heb. En als hij met jullie allemaal, met mij, verschijnt, met al die apostelen, met al die mensen, een geweldig gezelschap van 10.000 heiligen, in wie het licht van de Heer Jezus openbaar wordt, dan zal de wereld erkennen. Zij zijn toch de voorwerpen geweest van Gods liefde. Mooi, hè? Het is niet bedoeld als een theologisch bijbeldispuut of een discussie, maar dit is bedoeld als bemoediging. Als een bemoediging. Zie hoe lief God ons heeft gehad. Wij zijn kinderen van God en we zijn het ook. Het is de liefde van de Vader. Gedraag je er dan ook naar, alsjeblieft. Zorg nou dat je iets van hem. In je nederigheid, excuses, ja, weet je, al dat soort dingen. En laat die vossen niet de wijngaard bederven hier. Dat er een klein worteltje van bitterheid opschiet naar een broeder of een zuster. En dat groeit en dat groeit. Nee, kap het af. En weet, straks zal ik ook met die broeder en met die zuster verschijnen in heerlijkheid. En dan staan we naast elkaar. Allemaal op witte paarden. Kunt u wel een beetje paardrijden of niet? Dat wordt lastig. Heerlijk toch? Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, wat een hoop hebben wij. Terwijl de wereld zoekt naar oplossingen. En voortdurend vastloopt. Terwijl we dood en verderf en leugen en verdriet om ons heen zien. Weten we vanuit uw woord dat als dat moment komt. Dat uw zoon zal verschijnen. En elk oog hem zal zien. Dan zullen ze hem ook in ons zien. In al die heiligen. Die hebben geleden, die vervolgd zijn, die verdrukt zijn geweest, die gedood zijn om hun geloof. Die het moeilijk hadden in hun familie, die werden verstoten, die werden uitgescholden of uitgelachen. Vader, dan zal de dag zijn dat hij vol trots al de zijnen zal openbaren en voorstellen aan de wereld. En dan mogen wij door genade bijhoren, Heer Jezus, dank u wel u. Uw bloed heeft ons gereinigd. Uw dood was daarvoor nodig. Ik wil u daar zo voor danken, Heer Jezus. En ik wil ook zo bidden voor mezelf, maar ook voor de broeders en zusters in Hoorn. Dat ze door deze gelukkige hoop en deze verwachting zichzelf zullen bewaren, onbesmettelijk van deze wereld. Dat ze elkaar zullen dienen in liefde. Zoals u dat heeft gezegd en heeft voorgedaan. Geprezen zij uw naam. Amen.